En Paulus, zoals hij gewend is in zijn brieven, die begint met Paulus. Hij maakt gelijk duidelijk waar de brief vandaan komt. Paulus, door de wil van God en apostel van Jezus Christus, met het oog op de belofte van het leven dat in Christus Jezus is, aan Timotheus, mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heere. Nou, als je de eerste brief en de tweede brief naast elkaar zou leggen, dan zijn er heel wat overeenkomsten. Maar toch, de eerste brief was duidelijk gericht op de bediening van Timotheus. Echt van zijn taak. En we lezen dan ook, gaan we even kijken in 1 Timotheus hoofdstuk 1, vers 3 en 4. 1 Timotheus 1, vers 3 en 4. Daar staat: ik herinner u eraan hoe ik u, toen ik naar Macedonië reisde, ertoe opgeroepen heb in Efeze te blijven en sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen en zich ook niet bezig te houden met verzinsels en eindeloze geslachtsregisters die meer twistgesprekken opleveren dan door God gewerkte opbouw in het geloof. Met andere woorden, Timotheus, dat is jouw taak, dat is je bediening. Om die reden heb ik jou daar ook achtergelaten. En hoe lang moest hij dat doen? Dan lezen we in 1 Timotheus hoofdstuk 3, vers 14 en 15. Vers 14 en 15. Dan zegt Paulus: en deze dingen schrijf ik u in de hoop spoedig naar u toe te komen. Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid. Dus de taak van Timotheus was te zorgen dat dat fundament van de waarheid binnen de gemeente zuiver, oprecht en eerlijk zou zijn, maar ook gepredikt en onderwezen zou worden, en dat twistgesprekken vermeden moesten worden. Dus daar kan je zien dat in de eerste brief dat echt gericht is op zijn bediening. In de tweede brief, dan merk je echt de persoonlijke relatie die Paulus met Timotheus had. In de tweede brief komen dingen naar voren, zoals hij al zegt, mijn geliefde zoon. Nou, dat zeg je niet als hij alleen maar een medewerker in de bediening is. Een medestrijder, een medebidder. Het toont een diepe relatie die Paulus met Timotheus had. Hij noemt hem zijn geliefde zoon. Er worden namen genoemd in deze brief die ze beide kennen. Het geven van zijn eigen herinneringen deelt Paulus met hem. Het uiten van zijn bezorgdheid over wat er allemaal gaande is, maar ook het geestelijk leven van Timotheus, gaat Paulus aan het hart. Dus hij heeft het nu niet over de bediening, hij heeft het over Timotheus in de bediening. En dat is een heel wat anders. En aan de andere kant proef je weer dat verlangen van Paulus om Timotheus te ontmoeten. En dan is het niet om te ontmoeten in het werk, maar te ontmoeten als broeder in de Heer Jezus Christus. En dat uit zich zo mooi in deze brief. Nou, hoe is die relatie natuurlijk ontstaan? Dat is de vraag. Nou, als we even teruggaan naar Handelingen hoofdstuk 16, als Paulus op zijn tweede zendingsreis is, Handelingen hoofdstuk 16... geven de eerste twee versen geven dat al aan. Handelingen hoofdstuk 16, vers 1 en 2. En hij, dat is Paulus, kwam in Derbe en in Lystra aan. En zie, daar was een zekere discipel. En ik vind dat zoiets moois. Daar was een zekere discipel. Dat komt bijna 30 keer voor in de Bijbel, dat er zomaar een zeker iemand op het toneel verschijnt. En heel belangrijk is ook Apollos, een zekere Apollos uit Alexandrië. Maar ook in het Oude Testament kwam opeens een zekere die of die. En hier te midden in zijn bediening, in zijn zendingsreis, dan is hij daar en daar was een zekere discipel. Met andere woorden, bij velen niet bekend, maar ik vind het zo mooi bij de Heere wel. Soms kun je ook maar zo voelen, hè? Ik ben ook maar een zeker iemand. Wie ben ik eigenlijk? Nou, u bent gekend door de Heere. De Heere weet wie u bent. Hij weet waar u bent, hij kent uw liggen, hij kent u zitten, hij kent u opstaan, hij kent uw gedachten van verre en toch houdt hij van ons. Dat heeft hij bewezen in zijn zoon. En zie, er was daar een zekere discipel van wie de naam Timotheus was, de zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. Van wie, en dat slaat op Timotheus, een goed getuigenis gegeven werd door de broeders in Lystra en Iconium. Dus hij komt binnen eigenlijk zo in Handelingen 16 als een zekere Timotheus, maar in zijn omgeving was hij wel bekend en er werd een goed getuigenis van hem afgegeven. Maar wat weten we eigenlijk van Timotheus? Ik zou de brief ook kunnen beginnen. Wie was dan eigenlijk Paulus? Maar ja, dan kunnen we wel een hele aparte studie gaan houden over wie Paulus was. En voor de meesten, u weet wie Paulus was. Dat was die Saulus die akkoord ging met de steniging van Stefanus, die de gemeente vervolgde en tot de Heere Jezus op de weg naar Damascus zei, tot hier en niet verder. Zo mooi, hè? Tot hier en niet verder. En hij verandert Saulus in een Paulus. En de ijver die hij had voor de vervolging, die ijver werd ingezet voor de opbouw van de gemeente van Jezus Christus. Nou, er zijn verschillende boeken over het leven van Paulus verschenen, over zijn theologie. Prachtige boeken. Eentje die ik aan kan bevelen is van Tom Wright. Is ook in Nederlands verkrijgbaar. Zo prachtige uitleg over het leven en het denken en het leiden van Paulus. Is prachtig om te zien. Maar Timotheus, moet iemand thuiskomen, denk? Vergeten de afwas te doen. Kan gebeuren met die dingen. Maar wie was Timotheus? Nou, daarom heb ik dat voor u uitgewerkt, want daar zouden we de hele avond mee kunnen vullen. Maar ik hoop dat u het thuis even thuis gaat nalezen om te ontdekken van, wacht even, Paulus, ja, daar kennen we wel een beetje zijn geschiedenis van. Maar Timotheus, wat kunnen we van hem leren in de brieven, wat er over hem geschreven wordt, in het boek Handelingen? Nou, we gaan dat rijtje even langs. Hij is een zoon van een Griekse vader en een Joodse moeder. Hebben we net in Handelingen 16 gelezen. In vers 2 van Handeling 16, er werd van hem een goed getuigenis gegeven. Hij had een oma, Lois, en zijn moeder, Eunice, waren beide gelovig. Dat komen we straks tegen in het eerste hoofdstuk, of dat staat in 1 Timotheus hoofdstuk 1. Dus hij was in een gelovig gezin, omgeving, was die opgegroeid. Hij had onderricht in de heilige schriften gehad, volgens 2 Timotheus hoofdstuk 3. Hij was vrij jong, maar waarschijnlijk niet erg sterk, want sommigen zeggen, verklaard is, hij had chronische kwalen en daarom moest hij maar een glas wijn nemen om dat tot rust te brengen. Dus, u drinkt wijn alleen als u een chronische kwaal hebt. Nee, maar daar kun je weer een leer van maken. Maar hij is waarschijnlijk wat verlegen of snel geïntimideerd en werd daarom opgeroepen om zich het evangelie niet te schamen. Dat doe je alleen als je merkt dat iemand dat wel doet of geïntimideerd wordt of niet zo'n krachtige persoonlijkheid heeft. Hij is volgens Handelingen 16 door Paulus tijdens zijn tweede reis meegenomen. Nou, dat wil wat zeggen als Paulus je meeneemt op reis. Want Paulus was kieskeurig. Want als Marcus een verkeerde beslissing gemaakt, dan zegt hij, nou, jij gaat me niet met mij mee. Ik denk dat het niet eenvoudig was om met Paulus op te trekken. Maar Timotheus, daar zag hij een enorme medewerker in. Hij werd volgens Handelingen 16, werd hij besneden. En volgens 2 Timotheus 1 vers 6 werd hij door Paulus door middel van handoplegging in de dienst van de Heere bevestigd. Hij was zelfs een keer samen met Silas door Paulus in Berea achtergelaten om later naar Athene te komen. Is zelfs op de derde reis van Paulus meegegaan en werd samen met Erastus door Paulus naar Macedonië gestuurd. En later treffen we Timotheus bij Paulus in Rome aan, als Paulus daar vandaan naar de Filippenzen en de Colossenzen zijn brief schrijft, dan staat er Paulus en Timotheus. En de meesten nemen dan ook aan dat hij daar bij hem was. En hij is een navolger van Paulus geworden. Lees maar even mee in 2 Timotheus hoofdstuk 3, vanaf vers 10. En het laat zien de diepe impact die Paulus op zijn leven heeft gehad. Maar dan zegt Paulus dit, maar u Timotheus, hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding in mijn vervolgingen en lijden zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, in Iconium en in Lystra. Wat heb ik al niet aan vervolging doorstaan en uit die alle heeft de Heere mij verlost. En hij beschrijft zo in het bijzonder nauwkeurig hoe Timotheus zijn voorbeeld heeft nagevolgd. Zelfs in het lijden, in het strijden, in de moeite en alles. En Timotheus is trouw gebleven. Dus dat is een beetje een beeld van wie is dan Timotheus. Maar dan begint Paulus te schrijven. En dan zegt Paulus, zoals hij bijna al zijn brieven begint, kunt u zo bij alle brieven in hoofdstuk 1 vers 1 lezen, Paulus. Hij maakt gelijk duidelijk, ik schrijf die brief. Paulus, door de wil van God, een apostel van Jezus Christus. Hij maakt gelijk duidelijk, één, wie hij is. Paulus, een apostel. Twee, door de wil van God. En drie, wil hij daar eigenlijk mee weergeven de autoriteit die hij van God ontvangen heeft om deze brief ook te schrijven. Met andere woorden, ik ben niet zomaar iemand. Ik ben Paulus, door de wil van God, een apostel. En vanuit die positie, vanuit die autoriteit, schrijf ik deze brief naar die diverse gemeentes. Maar dan zegt hij zo mooi hier, met het oog op de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. Met het oog op de belofte van het leven. Welk leven? Dat in Christus Jezus is. En dan de tweede vers aan Timotheus. Heel duidelijk. Timotheus, dit is een brief aan jou en je bent mijn geliefde zoon. Niet fysiek, Paulus is altijd vrijgezel gebleven, maar in de geest. Het is een geestelijke zoon die hij hier beschrijft. En dan die drie woorden, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere. Wat nu zo bijzonder is in deze twee verzen, dat de brief nog maar net begonnen is en al drie keer wordt de naam van Jezus Christus genoemd. Paulus door de wil van God en apostel van Jezus Christus. Met het oog op de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. Aan Timotheus, mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere. Paulus begint gelijk al te wijzen, hoewel hij een apostel is, hoewel hij naar de wil van God een apostel is, dan zegt hij, die autoriteit heb ik, maar het gaat niet om mij, het gaat om hem. Het gaat om de Heere Jezus Christus. Die wil die steeds in het licht houden en je ziet ook door de brief heen de naam van de Heere Jezus. Steeds in alle facetten zie je die terugkomen. En dat is zo prachtig om te zien. Maar kon Paulus wel een apostel zijn? Wat is een kenmerk van een apostel? Hij moest door de Here gekozen zijn. De Here Jezus koos de eerste 12 en hij stelde ze aan. Maar toen Paulus werd stilgezet op de weg naar Damascus, toen wordt er ook van hem gezegd, deze is mij uitverkoren tot een instrument in mijn handen. Daarom zegt Paulus ook, door de wil van God. Ik heb daar niet naar gezocht, hij heeft het juist vervolgd. Maar door de Here is hij aangewezen als een apostel. Dus we zien dat heel duidelijk. Maar dan zitten we met nog een probleem. Een apostel moet de Here Jezus gezien hebben. Kijk maar even terug in Handelingen 1 vers 21. Judas die is er niet meer, heeft zich van het leven beroofd. En de apostelen zijn samen en die zeggen, ja maar wacht even, we moeten toch met 12 zijn. En ze halen de schrift aan dat er eentje gekozen moet worden, aangevuld moet worden, zoals het in de psalmen staat. En dan zegt hij in vers 21, en dat is Petrus die dat zegt, Handelingen 1 vers 21, het is dus nodig dat een van de mannen die met ons omgegaan zijn gedurende heel de tijd dat de Here Jezus onder ons in en uitging, te beginnen met de doop van Johannes tot op de dag waarop hij van ons opgenomen werd, met ons getuige wordt van zijn opstanding. Met andere woorden, een apostel moet de Here Jezus gezien hebben. De Here Jezus was al in de hemel toen Paulus een apostel werd. Maar heeft hij dan de Here Jezus gezien? Of zou er een uitzondering voor hem zijn dat hij door de Here gekozen is, maar niet aan de eis moet voldoen dat hij de Here Jezus gezien moet hebben? Nou, dat geeft Paulus een antwoord op in 1 Korinthe hoofdstuk 15. 1 Korinthe hoofdstuk 15. Prachtig hoofdstuk over de opstanding van de Here Jezus. Laten we bij vers 6 beginnen. Daarna is hij verschenen, dus na al die andere wat genoemd wordt. Daarna is hij verschenen, de Here Jezus dus, aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene. Hij heeft de Here Jezus gezien. En was dat toen hij opgetrokken werd in de hemel? Is dat op de weg naar Damascus? Wanneer is dat precies geweest? Dat zegt hij niet, maar hij zegt wel, de Here Jezus is aan mij verschenen. Hij zegt ook later dat hij onderricht heeft gehad van de Here Jezus. Dus hij voldoet aan de eisen om een apostel te zijn. En hij schrijft steeds terug in alle brieven dat het niet uit eigen wil is, maar uit de wil van God. En dat vindt Paulus elke keer weer zo bijzonder. Want hoe noemt hij zichzelf? De ontijdig geborene, de minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Zo ziet hij zichzelf. En dan is het ook geen wonder dat de Here heeft hem aangesteld. En dan zegt hij verder, en met het oog op de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. Met andere woorden, hij was een apostel van het evangelie. En hij had de opdracht dat evangelie te brengen, zowel onder de Joden als onder de heidenen. Omdat de mens geestelijk dood gescheiden van God is en de heerlijkheid van God missen. En alleen door het geloof in het volbrachte werk van de Here Jezus gered kunnen worden, verlost kunnen worden, vergeven. En dat God zichzelf met een persoon verzoenen zou. En wat waren er weinig mensen geïnteresseerd? En wat zijn er vandaag nog weinig mensen die zich afvragen, is er leven na de dood? Die zich afvragen, wat gebeurt er? Die zich afvragen, waar moet dit heen? Ze zeggen het wel, maar ze staan er niet bij stil. Charles Spurgeon, die zei, dat was al 400 jaar geleden, in 1800, hij zegt, de mens zorgt beter voor honden en katten dan voor hun eigen ziel. En kijk maar om me heen. We zijn soms drukker met de dingen van alle dag, in plaats af te vragen, hoe zit het met onze ziel? En Paulus die groet Timotheus. Nou, ik weet niet hoe het met u is, bij mij komt de groet altijd aan het eind van de brief. Met vriendelijke groet, Jack Nuchter. Of met vriendelijke groet en God zegen. En Paulus begint ermee. Hij zet hier al de toon eigenlijk waarin die Timotheus met de brief wil ontmoeten. En het zijn niet zomaar woorden. Ik geloof nooit dat Paulus dit als een soort cliché gebruikte van dat klinkt mooi, ik ga mijn brief zo beginnen, zoals het bij mij ergens een cliché is met vriendelijke groet. Ja, dat doe je. Zo doe je dat. Maar bij hem geloof ik dat niet. Want het spreekt hier over een brief die hij schrijft naar iemand die hij zo lief heeft. Aan iemand met wie hij geestelijk verbonden is. Met iemand waarmee hij samen in dat evangelie werkt. En dan zegt hij aan Timotheus, mijn geliefde zoon. En als Paulus dat zegt, dan geloof ik ook dat Paulus dat ook echt meende. Timotheus, ik heb je lief. En de liefde waar Paulus hem mee lief had, was de liefde van de Heer Jezus Christus. En dat proef je gewoon door de brief heen, maar ook wat hij hem wenst. Hij zegt hier, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Here. Hij had ook kunnen zeggen aan Timotheus, mijn geliefde zoon, ik wens je het allerbeste. Gezondheid en voorspoed. Nee, wat hij hem wenst, heeft eeuwigheidswaarde. Genade, de genade van God. Dat is die onverdiende gunst van God. Het woord genade wat je al het eerst in Genesis 6 bij Noach terugvindt. En Noach vond genade bij God. En het laatste kom je het woord tegen in Openbaringen 22, vers 21. De genade van God is aanwezig in de hele heilsgeschiedenis van God. En hij zegt, die genade die wij niet verdienen, maar toch ontvangen. Hij zegt, dat is wat ik je toewens. Maar ik wens je niet alleen die genade, ik wens je ook die barmhartigheid van God toe. En het is Gods innerlijke gevoel van medeleven. Dus dat laat al zien dat Paulus wist dat God niet iets ongrijpbaar is. Hij wist, God is een persoon, hij is een vader die met emoties en gevoelens, die zijn barmhartigheid wil uiten, wil schenken aan mensen die dat zo nodig hebben. En dan wenst hij hem de vrede toe. Welke vrede? Die vrede die alle verstand te boven gaat. De vrede in Christus Jezus. De vrede waarvan Paulus zegt in Romeinen, wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben, vrede met God. Dat het goed zit. Vrede is niet, zoals de Bijbel het hier gebruikt, de afwezigheid van oorlog of problemen. Maar vrede is die volkomen rust in de relatie met uw Schepper. Dat is vrede in je hart hebben. Geen zorgen meer hebben over hoe zal het zijn na de dood. Het zal goed zijn, want ik heb vrede met God. En hoe het er precies uit zal zien, dat weten we niet. Maar dat het goed is, dat weten we wel. En de Heere Jezus zegt ook in Johannes 14, hij zegt, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Nou, er is geen één minister, geen één president, geen één koning hier op aarde die ons die vrede zou kunnen geven. Verwacht het er ook niet van. Verwacht het ook niet van het nieuwe kabinet, als hij er komt. Maar de vrede van God. En Paulus begint al die brief met zo'n mooie basis, dat je al een verlangen in je hart krijgt. Deze brief wil ik verder lezen. Want als die daaruit vandaan komt, dan ga je hem ook aanvaarden. Want je aanvaardt correctie en vermaning en aansporing niet van iemand die niet met jouw leven bewogen is. Maar als iemand zo zijn bewogenheid en zijn liefde uit in zijn manier van schrijven, dan aanvaard je ook als hij wel opmerkingen heeft, aansporingen heeft, als hij je op bepaalde plekken in je leven wijst. En dat blijkt dan ook uit de hele brief, het is 4 hoofdstukken. We hopen vanavond hoofdstuk 1 te behandelen en de andere keren elke keer een hoofdstuk. We gaan niet vers voor vers elk woord, want dan zouden we 2 jaar erover kunnen doen. Maar gewoon een overzicht in de hoop dat als u thuis leest, die dingen weer terugdenkt. Oh ja, hier zie ik het. Dus het is in 4 gedeeld, er zit een pastorale oproep in. Dat Paulus echt vanuit zijn hart die bezorgdheid uit. Hoofdstuk 2, een praktische oproep. He, dus vanuit dat pastorale persoonlijke met Timotheus naar de praktijk. Hoofdstuk 3, een profetische oproep. Heeft met de verkondiging van het woord in deze tijd te maken. En als laatste een persoonlijke oproep waar die weer in de relatie met Timotheus verder gaat. Dus we lezen de eerste hoofdstuk gaan we in en vanaf vers 3. Ik heb het hoofdstuk onderverdeeld in 3 gedeeltes. De versen 3 tot en met 7 gaat over de geestelijke vorming. Versen 3 tot en met 7. De versen 8 tot en met 12... De geestelijke vorming, 3 tot 7. De zaligheid van het evangelie, versen 8 tot 12. En de derde, de gezonde woorden, versen 13 tot en met 18. Laten we de versen 3 tot en met 7 lezen. Ik dank God, die ik van mijn voorouders aan dien met een rein geweten, terwijl ik zonder ophouden aan u denk in mijn gebeden, nacht en dag. Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te zien, om met blijdschap vervuld te worden. Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die u in u door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Paulus begint hier in vers 3 aan te tonen dat zijn voorouders, en als een Jood spreekt over zijn voorouders, dan gaat dat soms helemaal terug, helemaal in de geschiedenis tot Abraham, Isaac en Jacob toe. De lijn van de geschiedenis heeft hem aangespoord om God te dienen met een rein geweten. Dat zegt hij ook, toen hij de gemeente vervolgde, was hij onberispelijk, hield zich aan de wet. Hij was een Hebreër, hij was een Farizeeër onder de Farizeeën, maar gebouwd op het Oud Testament, de oude woorden, de oude voorouders. En sommigen die hebben daar niks mee, maar dan vraag ik me af, waar bouw je dan je geloof op? U kent het wel, ik heb het hier wel eens gezegd, dat er mensen zijn, ik ben een nieuw testamentische christen, ik heb niks met het Oude Testament. Nou, dan heeft jouw Nieuwe Testament geen fundering. Want het Oude Testament is de fundering van het Nieuwe. Het Nieuwe verbond is daaruit voortgekomen. En dat heeft het Oude niet verworpen. Het Nieuwe Testament verwijst continu aan het Oude Testament. Elke keer weer vinden we dat terug. De beloftes en de verbonden, de trouw van God, de lessen van het volk. En Paulus zegt zelfs, alles wat eerder is opgeschreven over het volk, is ons ter onderwijs gegeven. En Paulus zegt, die dien ik van mijn voorouders aan. Maar dan komt die bewogenheid. Hij dankt de Heere, terwijl hij zonder ophouden aan u, aan Timotheus, denkt in mijn gebeden. En Timotheus die leest die brief en wat? Paulus gedenkt mij in zijn gebeden. Dat is bijzonder. Als je mag horen dat er iemand niet zomaar voor je bidt, maar zonder ophouden aan je denkt in zijn gebeden. En hij werkt het ook verder uit. Hij zegt, wanneer ik aan uw tranen denk. Oh, wacht even. Het ging Timotheus dus niet altijd voor de wind. Er waren tranen in zijn leven. En als Paulus leest, als ik aan uw tranen denk, dan zegt hij niet, een man mag niet huilen. Dat was vroeger een liedje, hè? Maar een man mag niet huilen. Nou, dat zegt Paulus niet. Wat doet de tranen van Timotheus met Paulus? Dan zegt hij, dan verlang ik ernaar vurig zelfs u te zien. Het idee dat zijn geliefde zoon in tranen zit, brengt een verlangen in hem op om hem te zien, te bemoedigen, te vertroosten en op te bouwen. Met andere woorden, zelfs al sta je in de bediening, er is ruimte voor tranen. Want die heeft God ons gegeven. Die hoef je niet tegen te houden, je moet ze juist laten stromen. Het is heerlijk om te doen. Heerlijk om te doen. En hij zegt hier zo mooi. Maar dan gaat hij verder. Hij kijkt terug naar voorouders. Hij wijst op de gemeenschap. En hij zegt daarbij herinner ik mij. Bezig zijn met de persoon is niet bezig zijn met jezelf. Paulus herinnert zich, terwijl hij aan Timotheus denkt, het ongeveinsde geloof dat in hem is. En hij zegt, ik weet nog, ik heb het gehoord, ik heb het gezien. Het kwam bij je oma vandaan. Het kwam ook bij je moeder vandaan. Wat een rijke zegen als we als ouders en grootouders zo'n invloed mogen hebben op degene die na ons komen. En ik weet het is niet altijd zo. En ik weet, er komt een tijd, iemand zei eens, er is een tijd dat je heel veel over de Heere tegen je kinderen spreekt. Maar er komt al heel snel daarna een tijd dat je heel veel over je kinderen tegen de Heere spreekt. Want ze hebben het gehoord. En soms zeggen het ook, ja, ik weet het nou wel. Nou, bid dan maar tot de Heere. Maar Paulus hier, hij legt die verbinding zo prachtig mooi. De grootmoeder, uw moeder, en ik ben er overtuigd dat het ook in u woont. Hij heeft het bij zijn oma en zijn moeder niet alleen gehoord, ik geloof ook, hij heeft het gezien. Gezien. Charles Ryle, die zei eens, dat is een Anglicaanse bisschop, hij zegt, kinderen leren meer door hun ogen dan door hun oren. Wauw. We kunnen mooie woorden spreken, maar hun kijken naar onze daden. Hoe doen we de dingen? Hoe leven we zelf? En Timotheus had het voorrecht om dat te zien. En hij herinnert hem, hij zegt, daarom, om die redenen, dat ongeveinsde geloof bij jou aanwezig is, zegt hij in vers 6, daarom herinner ik u eraan de genade van God die in u is, door de oplegging van mijn handen, aan te wakkeren. Ja, wacht even, Paulus. Maar die gave heeft hij toch ontvangen? Dat is toch een gave van God? En als je die eenmaal ontvangen hebt, dan heb je hem toch? Nou, waarom zegt Paulus, ik wil je eraan herinneren dat jij die gave hebt gegeven, maar er zit een verantwoording, die moet je wel aanwakkeren. Hij wijst hem op zijn verantwoordelijkheid om dat aan te wakkeren. Die gave, die moest aangewakkerd blijven. Want als het niet gebeurt en er komt zorgeloosheid en luiheid, dan verstikt dat de gave van God. En hij wordt opgeroepen om vurig te blijven. En hoe dan vurig te blijven? Nou, door de geest, niet de geest van vreesachtigheid, vers 7, maar in kracht en liefde en bezonnenheid. Met andere woorden, je moet er mee bezig zijn. Timotheus, herinner jezelf daaraan. En blijf krachtig, blijf zien op de Heere. Blijf bij het woord, blijf in de liefde van Christus. En wees bezonnen in wat je doet. En er zijn drie woorden, liefde, bezonnenheid en kracht. En liefde en bezonnenheid zijn de teugels die de kracht beheersen. Want mensen die krachtig zijn zonder zelfbeheersing en zonder liefde, die gedragen zich meestal als een olifant in een porseleinkast. Maar het is de liefde en de bezonnenheid die de kracht beheerst en in werking zet. En Timotheus wordt opgeroepen om dat te doen. En dan gaat hij hem oproepen. De versen 8 tot en met 12. De zaligheid of het behoud van het evangelie. De versen 8 tot en met 12. We gaan ze lezen. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heer en ook niet voor mij, zijn gevangenen. Maar leid met mij verdrukking om het evangelie overeenkomstig de kracht van God. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen. En genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen, maar nu geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood teniet gedaan heeft en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. Waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de heidenen. En daarom onderga ik ook deze dingen, maar ik schaam mij niet, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben ervan overtuigd dat hij bij machte is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Paulus brengt het evangelie in het licht. Hij laat in vers 8 de kracht ervan zien. Hij zegt, schaam u dan niet voor het getuigenis van de Heere, van onze Heere, en ook niet voor mij, zijn gevangenen, maar leid met mij verdrukking om het evangelie, overeenkomstig de kracht van God. De kracht van God. Paulus zegt in 1 Romeinen 1 vers 16, ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht van God tot behoud van een ieder die dat gelooft. Paulus laat elke keer zien dat hij geen kracht aan dat evangelie verleent, maar dat het evangelie een kracht in zichzelf is. Je hoeft niet krachtig te spreken, te schreeuwen, te rennen over een podium om maar kracht toe te voegen aan het evangelie. Je moet het evangelie brengen. En dan zal het evangelie zijn werk doen, de kracht ervan. Dan vers 9, de inhoud ervan. En dan richt hij zich op de Heere. Paulus wil zeggen, ik ben niet de inhoud van het evangelie. Ik ben daartoe aangesteld als verkondiger en prediker. Maar het evangelie is van God. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken. Schrijft hij in Efeze 2 vers 8 en 9. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat is niet uit u. Het is een gave van God. Niet uit werken. Opdat niemand zou roemen. En Paulus wijst daarop. Daarom is het zo bijzonder, die genade van God. Maar hij zegt, overeenkomstig Gods eigen voornemen en genade die hij heeft gegeven in Christus Jezus. Voor de tijden der eeuwen, voor de grondlegging van de wereld, had God al besloten dat zij die in Christus Jezus zijn, tot die uitverkoren groep behoren. En dat is nooit buiten Christus om. Buiten Christus om kun je nooit bij de Here komen. Het is altijd door hem, in hem en tot hem. Christus, Jezus. En hij laat dat ook hier heel duidelijk zien. En dan zegt hij ook, vers 10, maar het is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker. De Here Jezus is ook het bewijs van Gods liefde. Het is verschenen die de dood teniet heeft gedaan. Dood, waar is uw prikkel? Die is overwonnen, want de Here Jezus is opgestaan en hij leeft. En het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. In een notendop laat Paulus Timotheus opnieuw weer proeven als het ware. Timotheus, dit is waar het om gaat. En daardoor heb jij ook door handoplegging die gave gekregen. Laat dat weer aanwakkeren. Door wat? Door het besef dat het alles uit God is. De bewustwording dat hij ons geroepen heeft in Christus Jezus. Dat we door genade, door het geloof behouden kunnen worden. En dat we met hem gestorven zijn en met hem zijn opgewekt in dat nieuwe leven. En de onvergankelijkheid weg is, of de vergankelijkheid en de onvergankelijkheid in het licht gekomen is. Hij zegt, Timotheus, dat is wat je nodig hebt. Dat wakkert je hart weer aan. Besef welke kracht dat evangelie heeft, gaat je bemoedigen, gaat je sterken. En dan zegt hij, daarvoor ben ik een prediker, een apostel en leraar. En dan komt er nog een derde aspect. De gezonde woorden. Versen 13 tot en met 18. Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden die u van mij gehoord hebt in geloof en liefde die in Christus Jezus zijn. Bewaar door de Heilige Geest die in ons woont het goede pand dat u toevertrouwd is. En dit weet u, dat alle die in Azië zijn zich van mij afgekeerd hebben. Afgekeerd hebben. Tot hen behoren Phygelus en Hermogenes. En mogen de Heer aan het huis van Onesiphorus barmhartigheid bewijzen, want hij heeft mij vaak bemoedigd en heeft zich voor mijn boeien niet geschaamd. Integendeel, toen hij in Rome aangekomen was, heeft hij mij ijverig gezocht en hij heeft mij gevonden. En mogen de Heer hem geven dat hij barmhartigheid vindt bij de Heer op die dag. En hoezeer hij in Efeze gediend heeft, weet u zelf het beste. Op drie terreinen is Paulus eerlijk. In zijn aansporing, in de teleurstelling en in de vertroosting. In de aansporing, in de teleurstelling en in de vertroosting. In vers 13 en 14, dan zegt hij tegen Timotheus, hou u vast, houd u aan. Anderen zeggen, wees standvastig, verlies de moed niet, maar houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden. Geestelijk gezonde woorden, die u van mij hebt gehoord in geloof en liefde die in Christus Jezus zijn, het woord van God. En bewaar het ook door de Heilige Geest die in ons woont. het goede pand dat u is toevertrouwd. Welk pand? De kennis van het evangelie. Dat moeten we bewaren, dat moeten we vasthouden, dat moeten we kennen. Want de duivel wil niets anders vraagteken zetten achter hetgeen dat u gelooft. O, gij gelooft dat. En jij denkt dat je behouden bent. En jij denkt dat het wel goed zit. Dan moeten we die woorden, gezonde woorden bewaren en kunnen zeggen ja. Want het staat in het woord van God. Het is de Heere zelf die dat heeft gesproken. Het is de Heere Jezus die dat heeft gezegd. Het is de Heilige Geest die het aan mijn hart bevestigt. Die gezonde woorden daaraan vasthouden. En dan daaruit vandaan, dan opeens die teleurstellende woorden. Hij zegt, dit weet u. Nou, als Timotheus weet, waarom wil je hem er dan toch op wijzen? Timotheus weet het toch al? Ja, maar hij doet het om die teleurstelling voor ogen te houden. Dat is de realiteit waarin we leven, Timotheus. En ik wil je daaraan herinneren, want het overkomt niet alleen jou, het is ook mij overkomen, dat hij zegt dat alle die in Azië zijn zich van mij afgekeerd hebben. Nou, je keert alleen maar van iemand af waar je eerst bij hoorde. Als je er nooit bij hoorde, dan hoef je er ook niet van af te keren. Maar hij heeft ervaren in zijn bediening dat er heel veel waren die er tijdelijk bij waren, zich ervan afkeerden en weggingen. En hij noemt zelfs hun namen. Nou, als Paulus dat doet, dan mogen wij ook waarschuwen voor bepaalde predikers waar je niet naar moet luisteren, omdat ze een valse evangelie mogen brengen. Zeggen sommige mensen, ja, mag je niet zeggen hoor, de privacy. Nou, Paulus leert ons dat je ze aan moet wijzen. Dat je moet zeggen, nu moet je niet naar luisteren, want die hebben een vals evangelie. Maar dan die vertroosting. Dus aan de ene kant die aansporing, dan die teleurstelling. En dan zegt hij in vers 16, ja, maar wacht even. De Heer gaat gewoon door. Dan gaat hij het hebben over Onesiphorus. Mogen de Heer aan het huis van Onesiphorus barmhartigheid bewijzen, want hij heeft mij vaak bemoedigd en heeft zich voor mijn boeien niet geschaamd. Hij is zelfs in Rome gekomen. Hij heeft mij ijverig gezocht en hij heeft mij gevonden. En het lijkt wel of Paulus in het licht van die velen die zich van hem afkeerden, Onesimus als een lichtpunt zag, als een bemoediging van, wacht even. De Heere gaat door. De Heere gaat door. En wij kunnen soms zo bezig zijn met al het negatieve, dat we die positieve lichtpunten in de gemeente, in ons eigen leven soms niet meer zien. Maar Paulus zegt hier, ja wacht even, die teleurstelling er is er. Maar wacht, weet je, Onesimus. Onesimus heeft me zo bemoedigd. De Heere had niet een menigte nodig. De Heere gebruikte er één om Paulus in zijn bediening te bemoedigen. En hij zegt dan in vers 18, mogen de Heere hem geven dat hij barmhartigheid vindt bij de Heere op die dag. En we hoeven ons niet af te vragen dat Timotheus denkt, waar heb je het nou weer over? Nee, hij zegt, en hoezeer hij, Onesiphorus, in Efeze gediend heeft, weet u zelf het beste. Hij spoort hem aan over zaken die hij weet. Je weet dat er teleurstelling is. Maar je weet ook dat God doorwerkt. En zelfs al is het door één persoon. God is aan het werk. Prachtige lessen voor Timotheus die mag ontvangen. 1. Hij ontvangt het door de geestelijke vorming die hij heeft gekregen. 2. De bemoediging door de zaligheid van de kracht van het evangelie zelf. En 3. Door gezonde woorden van Paulus die hem aansporen, waarschuwen voor teleurstelling, maar hem ook vertroosten dat God aan het werk is. En zo sluiten we hoofdstuk 1 dan ook af. Zullen we de Heere dan samen danken voor zijn woord. Vader in de hemel, we komen u zo danken, Heere, voor het gedeelte wat we deze avond met elkaar mochten overdenken. Heer, een brief van Paulus. Paulus die zo'n bijzondere ommekeer in zijn leven heeft gehad, Heere, en daardoor zo vurig een instrument in uw handen is geworden, Heere, tot zegen voor ons zelfs vandaag. Heere, want zijn woorden blijven, Heere, zijn kracht hebben. En als hij deze brief ook aan Timotheus geschreven heeft, Heere, mogen wij ook daar kracht en moed en vertroosting uit putten. Heere, prachtige levenslessen. Maar we proeven hier ook een Paulus die niet, Heere, zo direct met dat evangelie bezig is, met de bediening, maar met de mens in de bediening. Dat hij Timotheus zijn geliefde zoon noemt en precies weet wat hij ook nodig heeft. Heere, daar willen we u voor danken. En Heere, wij maken dat ook mee, die teleurstellingen in ons leven. Heere, dat zelfs dierbaren van ons u niet willen kennen en er zich misschien wel van afkeren. Maar Heere, geef ons die lichtpunten, dat we mogen zien, u bent aan het werk. Heere, en dat wat u begonnen bent, u dat ook zult voleindigen in ons eigen leven, in de gemeente en in de gemeente wereldwijd. Het is uw werk. En wil u daarvoor danken. Dank u wel voor uw woord, Heere, dat we die in vrijheid hier vanavond konden openen. En u weet, Heere, zoals we hier zitten, wat een ieder van ons nodig heeft. En is mijn gebed ook, Heere, dat u het ook verder uitwerkt in ons eigen hart. En dat wij ook weer verheugd mogen zijn, een kind van u te mogen zijn. Alles door genade, door het geloof. Bevestig dat, Heere, door uw geest in ons hart, in ons denken, waardoor wij met vrijmoedigheid kunnen zeggen, ik weet mij geborgen bij de Heere. Door het bloed van de Heere Jezus Christus, door zijn opstanding is de dood overwonnen en met hem sta ik in die overwinning. Wie kan ons scheiden van de liefde van Christus die in ons is? Niks en niemand. Daar willen we u voor danken. Ga zo met ons, Heere, en dat vragen we uit genade. In de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen.